Een hele goede middag, vrienden, hier te Urk. En heel goed en fijn om elkaar hier, zoals Jan al zojuist ook aangaf, om elkaar hier zo te treffen rondom het woord. Want inderdaad, dat is wat ons hier toch samenbrengt. En het onderwerp, dat is, het plaatje klinkt of ziet er misschien wat komisch uit, maar plaatje, of niet zozeer het plaatje, als wel het praatje, het onderwerp en het thema wat we vanmiddag willen behandelen, is nogal ernstig, moet ik zeggen. Heel serieus. En als je even goed het thema op je laat inwerken, dan kun je daar ook wel iets bij voorstellen. Zowel bij hypocrisie, dat is nou niet echt een vrolijke karaktertrek. En dat geldt ook al voor leugenwoorden. En als je dan die twee elkaar bij elkaar brengt, ja, maar waar hebben we het dan over? Ik zal u zeggen, de term zelf is rechtstreeks ontleend aan 1 Timotheus 4, vers 2. En we zullen hem straks ook tegenkomen, al moet ik er ook meteen de aantekening bij maken, maar dat zal ik straks ook wel toelichten, dat de vertalingen meestal wat anders klinken. De NBG-vertaling zegt bijvoorbeeld de huichelarij, maar dat is hypocrisie. Van leugensprekers, dat is denk ik niet helemaal correct. Maar goed, hypocrisie van leugenwoorden. En waar we het over hebben is dus 1 Timotheus 4. En die eerste 5, 6 versen willen we vanmiddag met elkaar eens onder ogen zien. Daar begint een heel nieuw hoofdstuk met vers 1. Dat daar een nieuw hoofdstuk is aangevangen. En u weet, die hoofdstuk en versindeling is van later datum, is niet geïnspireerd. Paulus heeft daar geen hoofdstuknummers of versnummers bij geschreven. Dat hebben ze later voor het gemak gedaan en daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Het zoekt en vindt wat makkelijker op deze manier. Maar dat ze hier inderdaad een nieuw hoofdstuk hebben laten aanvangen, dat is ook wel logisch. Want dat blijkt eigenlijk ook al uit de tegenstelling die ontstaat door maar de geest. En dat suggereert inderdaad een tegenstelling tot het voorgaande. Het voorgaande, dat was dus hoofdstuk 3 vers 16. Dat is trouwens, ik denk een jaar geleden, ik weet niet precies, maar iets in die geest zal het zijn, hebben we een keer een hele middag ook gewijd, juist specifiek aan dat ene vers, over het geheim van de godsvrucht, zo zeggen, het geheim is der godsvrucht, zo zeggen de meeste vertalingen dat dan. Of eigenlijk het geheim van de eerbied. En waar Paulus dan over spreekt, is groot is het geheim. En dan heeft hij het over de Christus in de tegenwoordige tijd. Als degene die opgewekt is en die nu ook verschenen is onder de engelen. Maar straks ook opgenomen zal worden in heerlijkheid, de Ecclesia. Eigenlijk de tijd waarin Christus verborgen is. Vandaar ook dat het een geheim genoemd wordt. En eigenlijk is dat een lofzang op het werk dat God doet nu met het uitroepen van een ecclesia. Hij roept mensen uit. Nou, we hebben er zojuist over gezongen, nietwaar? Over God die ons reeds tevoren, voordat er ook maar iets was, al uitkoos. En ik weet, zeker in een reformatorische plaats als Urk is, wordt meestal in een heel andere term over uitverkiezing gedacht. Want dan is het ja, de een wel en de ander ja, die is dan voor eindeloos verloren. Terwijl de hele Bijbelse perspectief juist een uitverkiezing altijd spreekt van zijn liefde. Dat wil zeggen, God heeft het geheel op het oog. Hij houdt van zijn schepping en al zijn creaturen. En om hen te zegenen en te bereiken, roept hij en kiest hij sommigen uit. Uitverkiezing is dus in zekere zin exclusief. In die zin, de een wel en de ander niet. Je kiest uit, per slotverrekening. Maar dat is juist omdat de rest gezegend zou worden. God kiest Israël uit om de volkerenwereld te zegenen. Hij koos ooit Abraham uit. Niet omdat de rest van de wereld hem niet interesseert, maar juist omdat hij via Abraham en zijn zaad heel het alle volkeren der aarde zou zegenen. Kijk, dat is uitverkiezing. En dat is, dat stemt ook één met de God zoals we hem kennen vanuit de Bijbel. En ik moet u zeggen, alleen dat besef, dat maakt al zo enorm rijk. Dan heb je echt een God die inderdaad in stappen, in fases en ook gestructureerd, als ik het zo mag zeggen, zijn weg gaat, zijn plan trekt. Daar ging dus het voorgaande over. Maar daarmee eigenlijk, door het op deze manier te introduceren, dat had ik eigenlijk niet eens zozeer gepland, maar dat realiseer ik me nu terwijl ik zo aan het praten ben. Door dit contrast zo te tekenen, geef ik eigenlijk ook al aan hoe aan de ene kant de apostel Paulus die geweldige dingen naar voren brengt, maar hoe men van de woorden Gods en speciaal ook de woorden die Paulus als apostel en leermeester van de natiën mocht doorgeven, hoe men dat eigenlijk heeft verdraaid en hoe men dat misplaatst heeft. En zodat er totaal onbegrip zou ontstaan. En dat is waar dit gedeelte juist ook over handelt. Het is een waarschuwing. Maar, kijk, dus het begint met... Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden... Dat nadrukkelijk geeft eigenlijk ook aan... Niet alleen maar dat het een zwaar accent heeft... Maar daar zit ook al de suggestie in... Dat kan ik zo zeggen omdat ik het ook kan bewijzen... dat er al eerder sprake was van deze waarschuwing. De geest zegt nadrukkelijk, want een aantal jaren eerder, ik ga ervan uit dat deze brief is geschreven nadat Paulus inmiddels was bevrijd uit de gevangenis, 2 jaar in de gevangenis in Rome gezeten, Handelingen, het slot van het boek Handelingen, daarna is hij vrijgekomen en heeft opnieuw zijn werkzaamheden weer opgepakt. En in die tijd zijn ook de, wat men dan noemt, de pastorale brieven, de brieven aan Timotheus en Titus geschreven. Dat is een heel verhaal apart. Eigenlijk valt dat dus een beetje buiten het historisch relaas zoals we dat kennen. Want het boek Handelingen is dan inmiddels dus al afgesloten. Maar een aantal jaren daarvoor, voordat Paulus dus deze brief optekende en richtte aan Timotheus, had hij al... Een keer een toespraak gehouden, ook een afscheidstoespraak, op het eiland, op het strand van Mileten. Dat was vlakbij, ik geloof altijd nog een kilometer of 70, 80 er van mij vandaan, als ik me niet vergis, van Efeze. En de oudsten, de opzieners daar in Efeze, waren daar gekomen. Paulus had geen tijd zeg maar om Efeze zelf aan te doen. En toen heeft hij een toespraak gehouden. En we vinden dat in Handelingen 20. En dan vertelt hij over zijn bediening. En over dat wat hij mocht herauten onder de natiën, et cetera. Maar hij had toen ook een heel ernstig woord gesproken en gewaarschuwd. En laten we daar eens even naartoe gaan. Want het valt namelijk helemaal in lijn. En het sluit naadloos aan op wat we hier ook gaan zullen zien in 1 Timotheus 4. Dan zegt Paulus dit, en ik ben dus midden in zijn betoog in Handelingen 20. Zelf weet ik, zegt Paulus dan, dat na mijn heengaan, dit is een afscheidsboodschap, hè? Hij zegt, ik vertrek, maar na mijn heengaan zullen grimmige wolven bij u binnenkomen. Zullen. Ik heb het expres even met vette hoofdletters allemaal opgetekend. Waarom? Om daarmee ook aan te geven, het is echt een aankondiging. Maar niet alleen van het zou wel eens kunnen dat. Nee, het zal gaan gebeuren. Hij zegt, hij weet het. Dat na mijn heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En nou komt, in feite is dat nog erger. En uit uw eigen midden, moet je je voorstellen dat je daar in die... Als opziener, als oudere mannen, want die waren daar dan bij elkaar en Paulus richt zich tot hen. En dat Paulus dan zegt, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Het idee daarbij is ook dat ze vooral bezig zijn om hun eigen verhaal te vertellen en om zichzelf een kudde te verzamelen, ja. Maar het zijn grimmige wolven en ze zullen verkeerde dingen spreken. De dingen die zij naar voren zullen brengen, zullen afwijken. En daarmee doen ze ook afstand van wat de apostel had verkondigd en geleerd. Dat was de waarschuwing toen. En nu is hij dus... het is een aantal jaren later. Ik neem aan een jaar of wat zal het zijn, 6, 7 later. Richt hij deze brief aan Timotheus. En dan zegt hij, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, latere perioden, era's. Let trouwens op het woordje latere. Want dat zou ons wel even moeten opvallen. Dat Paulus dat dan ook zo formuleert. Want het zijn hier nog niet de laatste dagen. Later schrijft Paulus nog een brief. Dat is ook echt zijn afscheidsbrief. De tweede Timotheusbrief. En dan spreekt hij over de laatste dagen. Hij zegt, weet wel dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En zware tijden, ja. We pakken de draad weer op. Die laatste dagen, dat zijn ook de dagen waarvan Paulus zegt. En dan zie je hoe er sprake is van echt een enorme neergang. Moet ik eventjes om een idee te hebben van de hele context. Paulus, als hij de tweede Timotheusbrief schrijft, dan zegt hij ook van allen die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. En hij steekt Timotheus een hart onder de riem met het geweldige onderwijs. En tegelijkertijd laat hij zien hoe het bergafwaarts zal gaan met de christenheid als geheel. Dus dat is een eigenaardig contrast als je daarbij stilstaat. Want hij had zo'n blijde tijding te melden over wie God is en dat geweldige plan. En daar word je zo blij van. En tegelijkertijd was hij, als het gaat om zijn verwachtingen van hoe het zou gaan met de christenheid in de tijden na hem, na zijn heen gaan, was hij uiterst pessimistisch. En het eindigt zelfs zo, en dat zie je dan in het slot van de tweede Timotheusbrief. Hij zegt, er komt een tijd dat men gewoon in het algemeen dus de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dat wil zeggen, er was een tijd dat men de gezonde leer is gebracht. Hij zegt, maar er komt een tijd dat juist in de sfeer waar men onderwezen wordt, de gezonde leer niet eens meer zal verdragen. En dan lees je ook, ze zullen zichzelf leraren verzamelen en die hun gehoor kietelen. En ze zullen mythen navolgen. Wat ik er eigenlijk mee zeggen wil is hoe de christenheid als geheel zou gaan afwijken. En is dat negatief om je dat te realiseren? Ja, daar word je niet blij van. Maar het is van belang om die waarschuwing ter harte te nemen. Want het is ook niet voor niks dat Paulus ook hier schrijft. De geest zegt nadrukkelijk. Met andere woorden, Timotheus, aan wie hij zich richt. En over het hoofd van Timotheus ook aan ons. Die moet dat weten. Zodat hij zich in ieder geval geen illusies zou maken over de ontwikkelingen. Dus als hij zou vaststellen van, dat wat ik allemaal mag brengen en wat ooit de apostel Paulus heeft onderwezen en wat Timotheus die het stokje heeft overgenomen, als ik het zo mag zeggen, dat hij erop zou stuiten dat het zoveel weerstand zou oproepen en dat hij uiteindelijk zelfs niet eens meer welkom zou zijn in de ecclesia, in de gemeente waar die ooit zelf begonnen was. Want zo was het eigenlijk met Paulus ook gegaan. Hij had in Azië een hele rits van, dat weten we ook uit het boek Handelingen, een hele rits van allemaal ecclesia's waren er ontstaan door zijn prediking. En dat hij dan zegt, allen in Azië die hebben mij verlaten. Nou, dat betekent dus eigenlijk, daar komt het toch op neer, hij was niet eens meer welkom in de plaatsen waar hij zelf ooit begonnen was. Dat moet voor de apostel toch een enorme tragedie ook geweest zijn. Hij vindt het van belang, omdat Timotheus ook door te geven. Hij zegt, weet dat. Maak je geen illusies over de ontvangst van de boodschap. Want die boodschap mag zo groot, zo rijk en heerlijk zijn. Dat is het merkwaardige. Ik denk het ook heel vaak hoor. Je bent zo rijk En je raakte daar de straatstenen niet kwijt. En hoe kan dat? En er was een voorganger die destijds zei van, nou, die formuleerde dat wel heel mooi. Hij zegt, nou, ze hebben de Heer gekruisigd en Paulus stenigde ze. En denk nou niet dat ze voor jou de rode lopen gaan uitrollen wanneer je komt. En dat is denk ik heel goed geformuleerd. En weet je waarom dat van belang is? Oh ja, ik gaf het eigenlijk al aan. Zodat je geen valse verwachtingen hebt. De boodschap is rijk, maar de weerstand is groot. Enorm. En je zult tegen muren aanlopen. En hier, ik wil nog eventjes daarop terugkomen. Het is hier nog niet de laatste tijden. In de laatste dagen, ik durf wel te zeggen, in die dagen zijn we toch echt nu wel gearriveerd. De termijn is bezig af te sluiten. En ja, in het algemeen, men verdraagt de gezonde leer niet. Gewoon in de sfeer, in de kerk, in de kringen, onder de christenen, verdraagt men het algemeen niet meer. Als je dat vertelt, ja, gewoon het onderwijs doorgeven wat Paulus heeft verteld. Maar dat is al in een veel eerder stadium begonnen. Al in de tijden na Paulus heen gaan. Eigenlijk al in de dagen dat hij er zelfs nog was. Ja, maar in latere tijden zou dat zich alleen maar in versterkte maten zich gaan manifesteren. In de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afstaan van het geloof. En ik heb hier afstaan eventjes gecursiveerd, omdat het afwijkt van de MBG-vertaling. In de MBG-vertaling die zegt dat sommigen zullen afvallen van het geloof. Maar dat is niet het woord wat gebruikt wordt, afvallen. Nou, u zegt, wat is er mis met afvallen? Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bedoelt, natuurlijk. Maar afvallen, dat kan ook nog iets per ongeluk zijn. Hè? Je valt ergens van af. Maar dat is het idee niet. Het Griekse woord is, in het Engels kennen ze dit woord ook, apostasia. En dat is, apo, dat is voorzetsel, dat betekent af, vanaf. En dat stasia, dat is ons woord staan dus. En dus eigenlijk vanaf staan, in die zin van af. Dus afstandneming. Je neemt afstand. Dat is wat apostasia betekent. En Paulus waarschuwt dat het begint met sommigen. En hij heeft het hier trouwens over leraren. Hè, het gaat over leer. En het is heel effectief. Als je het geheel wil bereiken. Dan moet je eigenlijk beginnen bij de influencers. Hè, om het even modern te zeggen. Bij degene die invloed hebben. Als je de leer in het algemeen wil beïnvloeden, dan moet je bij de leraren zijn, nietwaar? En zo is het ook gegaan, bij de doctrines. En wat er zou gebeuren, en Paulus zegt, dit zal gaan gebeuren, nadrukkelijk, de geest, Gods geest, betuigt dat, en Paulus Paulus bevestigt dat, tekent dat zo ook op, geeft dat zo door. Hij zegt, sommigen zullen afstaan van het geloof. En met het geloof, dat is dus, gaat het niet zozeer om geloven als werkwoord. Ik geloof, jij gelooft. Maar het geloof, dat wil zeggen dat wat geloofd wordt. De geloofswaarheid. En ze zullen afstand nemen van wat het geloof, dat wil zeggen zoals Paulus dat had overgeleverd. Hij is, zoals hij in deze brief ook bij herhaling zegt, hij is door God geroepen, hoofdstuk 2 lees je dat al. Hij zegt, ik ben daartoe gesteld als apostel en leermeester van de natiën. Ik spreek waarheid, geen leugen. En dat was zijn bediening. Hij zou onder de natie heeft deze dingen bekendgemaakt en vastgelegd, uitgedragen. Hij zegt, maar men of sommigen, de leraren, die zullen daarvan afstand doen. En hoe komt dat? Dan staat er, doordat zij dwaalgeesten, geesten die doen dwalen. Je ziet dat trouwens ook in de interlineair. Want ik hoop ook dat u, als u meeleest, ik wijs er lang niet altijd op, maar als u meeleest vanaf het scherm, dat u ook even een oogje laat vallen op die interlineair. Dan vallen net op die tweede regel. Want dat is het woord dat daar gewoon het dichtst bij het Grieks komt. Of bent u degene die gewoon de Griekse tekst zelf leest? Dat is helemaal mooi. Maar dat doen de meesten denk ik niet. Maar hoe dan ook. Zij zullen afstaan. Zegt Paulus, die leraren. Dat is niet allemaal, maar het begint bij de leraren. Als het gaat om het afwijken van de leer. Doordat zij geesten die doen dwalen, zullen volgen of acht geven. En leringen van demonen volgen. Ook hier heb ik trouwens eventjes. Ben ik afgeweken van de MBG-tekst. De MBG-tekst zegt boze geesten. Maar het zijn demonen. En eigenlijk, demonen, dat zijn de goden van de volkeren. Dat is geen moreel etiket. Als Paulus spreekt over demonen, zei hij daarmee niet boze geesten. U moet zich goed realiseren, de Grieken die vereerden demonen. Zo zeiden ze het zelf ook. Demonen zijn gewoon de goden der volkeren. Je vindt dat in 1 Korinthe 10 ook terug. En ik weet niet of u dat wel eens een keertje eerder is opgevallen. Maar in Handelingen 17, dan lees je dat Paulus geroepen wordt om op de Areopagus het een en ander te vertellen. En dan zeggen sommigen van ja, want wij hebben vernomen dat hij een verkondiger is van vreemde demonen. Dat was helemaal geen... Daarmee bedoelden ze niet van vreemde boze geesten. Nee, gewoon onze goden. Van demonen, goden, die wij niet kennen. Dus de Grieken, dat is wat ik ermee wil zeggen. Die spraken over hun goden. Dat grote pantheon, vele goden hadden ze. Die noemden hun goden demonen. En dat daar achter de coulissen, zeg maar, boze geesten schuil gaan. Dat mag zo wezen. Maar staat hier gewoon geen boze geesten, staat gewoon demonen. En dat is van belang, want hij zegt, moet je ook dat voorstellen? Paulus is dus de apostel onder de natiën. En hoe groot zou het gevaar niet zijn dat als daar die ecclesia's zijn onder de natiën, dat die beïnvloed worden door de religies van hun goden? Ja, dat was hun eigen achtergrond. Van de Thessalonicus lees je dat ook, hè? Dat ze Paulus had in Thessalonica de evangelie gebracht en ze hadden zich afgekeerd van de goden, hè, om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, maar hij zegt, wat er gaat gebeuren, is dat leraren gaan dwalen en ze zullen zich wenden of acht geven op leringen van demonen. Dat zijn gewoon de leringen uit heidense religies. Want dat is waar die demonen voor staan. Dat wil zeggen, ze gaan, zoals ze dat noemen, cherrypicken. Dat wil zeggen, ze gaan allerlei elementen uit heidense religies pakken en die vermengen met het gezonde woord. Het geloof, zoals Paulus dat had onderwezen. En hij waarschuwt. Hij zegt, het christendom, de christenheid zal vergeven gaan worden. En dat begint natuurlijk sijpelend. Hè? Dat gaat niet in één keer. Nee, dat gaat gewoon stapje voor stapje. Zal beïnvloed worden door allerlei heidense, afgodische, in feite dus demonische invloeden. En ja, ik weet niet of u al eens een keertje is opgevallen. Maar het is vandaag 2024. Het is dit jaar 2024. Volgend jaar is het dus 2025. En dan is het precies 1700 jaar geleden. Dat kun je vergif op innemen. We gaan de komende jaar ongetwijfeld nog heel vaak horen over Nicea. Mark my words. Waarom? Want Nicea, ja, dat is de eerste grote kerkelijke concilie geweest. Notabene uitgeroepen door keizer Constantijn. Er was de eerste Romeinse keizer die zogenaamd christen was. ja, ik zeg zogenaamd, want ja, dat is echt zo'n bizar verhaal eigenlijk. Maar dat was een keizer, en waardoor eigenlijk ook het hele christendom van een vervolgde minderheid een status kreeg. En toen ineens werd de staat en de kerk één. En het kwam dus zo dat keizer Constantijn een vergadering ging uitroepen, een concilie, de eerste ecumenische concilie, waar, moet u voorstellen, alle kerkelijke denominaties, alle orthodoxe denominaties, van Rooms-Katholiek tot Grieks-Orthodox tot Protestantse kerk, allemaal, ga maar na, gaan allemaal terug naar Nicea. Je hebt ook nog de formulieren van eenigheid, dat zijn de meer bijzondere formulieren, van de catechismus, van de Heidelberg catechismus, de Dordtse leerregels, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar de algemene belijdenis, de eerste belijdenis, is die van Nicea. En toen kreeg je later nog van Athanasius, maar daarin is de leer van de drie-eenheid geformuleerd, vastgelegd. Maar wat er feitelijk gebeurde, is dat veel godendom, zoals de heidenen dat hadden, is geïntroduceerd in de christenheid. Het was altijd een bijbelse vanzelfsprekendheid. Voor ons nogthans is er één God. Vraag het aan een Jood. En zeggen we zijn een monotheïsten. Wij geloven dat er één God is. En elke dag zijn dat woorden op hun lippen. Eén God. En Paulus zegt het ook. Eén God. Eén middelaar. En de Heer Jezus die zei: dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus, uw Zoon, die u gezonden hebt. Zo werd er over gesproken. Dat is bijbelstaalgebruik. Eén God, de Vader. En wat heeft men ervan gemaakt? Sinds Nicea is dat echt ook, ja, zijn dat dogma's geworden? Een dogma betekent niet een leerstelling. Een dogma betekent letterlijk een besluit. Toen is besloten, per decreet, door de keizer, die dus al die geestelijken, alleen dat al, bij elkaar had geroepen. En toen zijn ze een paar maanden bij elkaar geweest. En in Nicea, dat ligt er in Noordwest-Turkije, ja, heeft men dit besloten, vlakbij Constantinopel trouwens, dat ook vernoemd is naar Constantijn. Ja, Constantijnpolis eigenlijk is het. Tegenwoordig heet het Istanbul. Maar goed. In ieder geval, toen is besloten dat God, er niet één God was, maar meerdere goden. Alleen, zo heeft men het niet geformuleerd. Nee, natuurlijk, ja, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige, de verschillende personen. Maar toch, we zijn één God. We zijn wel monotheïsten, het is één God. En kijk maar naar al die afbeeldingen in een grote als je in een oude kathedrale komt. Als dan de heilige drie-eenheid dan wordt afgebeeld, dan zie je altijd een soort van familie. Maar dat heeft niks met één God te maken. Nee, dat is veel godendom. Alleen het is verkapt. En zo, dat is in feite, dat zijn leringen van demonen. Dat wil zeggen, men heeft het meer godendom geïntroduceerd via een achterdeurtje in de belijdenis. Het is zelfs zo. Tondertijd in Nicea is, ik weet niet of u de geschiedenis een beetje kent, maar dan krijgt u dat bij deze mee. Dus dan toch een beetje categorisatie. Toen had je de grote strijd van Arius en Athanasius. Athanasius die zei, Jezus Christus is niet alleen de Zoon van God, maar hij is God de Zoon. Arius zegt, nee, hij is de Zoon van God, niet God de Zoon. Arius had natuurlijk daarin volledig gelijk. En weet u wat er gebeurde? In Nicea, toen is Arius als ketter verklaard en geëxcommuniceerd. Dat gaf trouwens nog heel wat voeten in de aarde enzovoort, maar dat was wat er gebeurde. En er is zelfs in de belijdenis van Athanasius, die ook door alle orthodoxe kerken wordt onderwezen en geleerd en onderschreven, wordt er gezegd dat wie niet gelooft in deze orthodoxe leer, in dit dogma, die kan niet behouden worden. Dus iedereen die zegt wat Arius zei, die kan niet behouden worden. Dus toen is per decreet dogmatisch besloten in het concilie dat iedereen die gelooft dat er maar één God de Vader is, is een ketter, kan niet behouden worden. Waar staat u? Maar dan zie je toch dat er afstand is genomen van het geloof. Ik heb nog niet zo lang geleden, heb ik over een paar weken geleden was ik in Zeewolde. Toen heb ik nog gehad, had ik ook al over Nicea. Ja, wat heb je toch met Nicea? Maar dat ging toen even over de paasdatum. Toen is ook bijvoorbeeld besloten dat de paasdatum mag nooit gevierd worden op de dag. Mag nooit met Pesach gevierd worden, want men had afstand genomen ook van Israël. De kerk had de plaats van Israël ingenomen en Israëls kalender moest worden weggeschreven. Dat is... Ja, en hoe komt het dat wij vandaag, hoe komen wij vandaag nog aan onze paasdatum? Waarom hebben wij vorige week Pasen gevierd? Waarom? Weet u waarom? Omdat dat toen in 325 in Nicea is besloten. De meeste mensen realiseren zich dat niet. Dit is gewoon een feit. Overal na te zoeken. Maar zo diep gaat dat dus. Oké. Wat Paulus dus zegt is... weet dan dat men zal af gaan staan... die leraren zullen afstaan van het geloof... doordat zij dwaalgeesten en leringen van demonen volgen... door de en er staat er ook bij... door en in de huichelarij van leugenwoorden. En hier hebben we de titel te pakken. Want huichelarij, in het Grieks staat hier ons woord hypocrisie. Hypocrisie is eigenlijk dus een Grieks woord. Maar weet u wat dat eigenlijk wordt? Het woord zelf betekent in het Grieks toneelspel. En dat heeft ook wel iets komisch. Dat een toneelspeler die doet alsof. Ja, en ja... Een toneelspel, dat heeft ook met... hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Want ik wil niet al te negatief zijn, maar ja, ik wil ook wel, wel concreet en duidelijk wezen, doorgeven. Het is, wat er eigenlijk gaat gebeuren is... Het hele kerkelijk gebeuren is toneelspel. Ook met inclusief verkleedpartijen en een heel rollenspel... Men heeft ook bijvoorbeeld de rol van Israël erover genomen. Dat is een rollenspel. Ze zijn het niet, maar ze denken dat ze het zijn en ze spelen het. Het is eigenlijk gewoon een toneelstukje. En met alles, met alle liturgieën, met alles heeft men overgenomen van Israël. De priesterdienst, de tempel, het huis gods, weet u wel. En de toga en de sabbat, daar hebben ze de zondag van gemaakt. En van de besnijdenis hebben ze de doop gemaakt. Want in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Alles heeft men gechristianiseerd. Een eigen draai aangegeven. Maar het is hypocriet. Het is toneelspel. En het is ook, men zegt bepaalde dingen. Maar men bedoelt iets anders. En dat was ook net wat ik zei over, men zegt dat men één God gelooft. Is niet zo. Het is verkapt. Het was niet één God de Vader. Het is ook God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan heb je drie goden hoor, echt. Maar het wordt verpakt. Het wordt eigenlijk gewoon wit gepleisterd. In de Belastingdienst spreekt dan over witwassen. Dat is wat ze doen. Het is heidendom, maar dan in een christelijk jasje. En dan denk ik inderdaad met name aan het meest essentiële leerstuk. Het essentiële van de Bijbelse leer is er is één God, ook voor ons. Eén God. En omdat er maar één God is, is die God ook werkelijk God. Hij kan ook niet, op het moment dat je meerdere goden hebt, wat de ene God dan besluit, dat kan de andere God dan weer dwarsbomen. En zo. Nee, het is maar één God. Eén God die alles beschikt. Zo essentieel. Dit is de basis van alles. Oké, want hoe kun je nou alle leringen van demonen introduceren? Dat kan je alleen maar doen doordat je het op een bepaalde manier speelt. Dat je het wit was, doordat je het wit pleistert, doordat je het anders verkoopt. Onder, hoe zeggen ze dat dan, een vlag op een modderschuit. Weet je wel? Het etiket lijkt vertrouwd. Maar ondertussen vertel je en verkoop je ja, dingen die daar helemaal niet mee in lijn zijn. En het is, Paulus spreekt over in huichelarij, in hypocrisie van leugenwoorden. In de MBG trouwens ook de Statenvertaling spreekt van leugensprekers. Maar er staat echt leugenwoorden, logon. En dat is, staat ook tegenover gezonde woorden. Maar wat men zou doen is, men zou leugenachtige woorden spreken, maar wel hypocriet. Dat wil zeggen, men zal het uiteraard, men zegt het niet zo als dat men het bedoelt. En zo kun je makkelijk mensen ook misleiden. Zo zeggen, maar zo bedoelen. Dat, is, dat zijn de, de bekende kleine lettertjes ook. Hè. Je verkoopt iets met reclame, en dan zeg je gratis. En dan blijkt er in de kleine lettertjes altijd toch iets, een addertje onder het gras te zijn. Dat je toch allerlei voorwaarden moet doen en dingen moet overmaken. Of het is bijna gratis. Trouwens, terwijl ik dit zeg, dit is natuurlijk ook een voorbeeld. Wat de christenheid met genade gedaan heeft. Men zegt, liefde. En Gods liefde is toch onvoorwaardelijk, agape. Maar als je niet... Dan, ja, dan dat is geen genade. En zo kan de mooiste, de rijkste boodschap, kun je via een achterdeur en door witwaspraktijken, kun je volledig om zeep halen en helpen. En dat is waar Paulus dus voor waarschuwt, nee, wat hij voor zegt. Dat is een waarschuwing, want als je het weet, dan weet je ook van, dat je erop bedacht bent dat je je niet, hoe zeggen ze dat, dat je je geen knollen voor citroenen laat verkopen. En hij zegt er ook bij, hij spreekt over de huichelarij van leugenwoorden. Men zegt dit, men bedoelt dat. En hij zegt ook erbij, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, of dichtgeschroeid zijn. Dichtgebrand. Ja. Ze hebben het geweten dichtgeschroeid, dat wil zeggen, zodat de stem van het geweten niet eens meer vernomen wordt. En dan word je eigenlijk gewetenloos. En ik had het net even over de leer van de eindeloze helfstraf, maar dat is nou echt typisch zo'n voorbeeld van een leer die je alleen maar kunt introduceren als het geweten dichtgeschroeid is. Je kunt toch niet, geen mens die een ander lief heeft, zou het toch verdragen dat dat iemand die je lief hebt, voor eindeloos in de hel zich bevindt. Dat kan niet. En ik weet waar ik het over heb, want ik heb dat zelf destijds ook. Je wordt gek van de gedachte. En ga nou niet denken dat degenen die daar gek van worden psychiatrisch zijn. Het is omgekeerd. Ja, het zijn misschien wat heftige dingen die ik vanmiddag vertel. Maar ja, het onderwerp is daar nu eenmaal naar. Het is omgekeerd. Als je het verdraagt. Als je het verdraagt om te horen dat mensen om je heen die je tegenkomt. Maar met wie je een kopje koffie aan het drinken bent. Met wie, je collega's. Mensen die je aardig vindt. Je kinderen. Je oude familieleden, mensen die je lief zijn. Het idee dat zij eindeloos in de hel zich bevinden, kan je dat verdragen? Dat kan je alleen maar verdragen als je hart voor hart is, hoor. En je geweten dichtgeschroeid is. Ik durf ook rustig te zeggen, dat is een ronduit, een leer uit de afgrond. Een demonische leer. Een god. De God die nooit laat varen de werken van zijn handen, die niet zoetsappig is, hoor. Want God zet recht, God corrigeert en God grijpt soms keihard in. Ik bedoel ook, kijk, denk aan geschiedenis van Sodom en Gomorra, denk aan de zondvloed. Ik bedoel dus helemaal niet te zeggen dat er geen straf en gericht is. Maar het idee dat God eindeloos, zonder de hoop, zonder perspectief, zomaar straft, zonder dat er ooit nog veranderingen komen, is een ronduit demonische leer. En die alleen maar verdragen kan worden wanneer je geweten dichtgeschroeid is en je hart verhard. Anders kun je het niet verdragen. Ik denk ook dat de enige manier om het te verdragen is gewoon ja, er niet aan denken. Of, ja. Want het is eigenlijk onmogelijk. Heb je zondags in de kerk gezeten en heb je gehoord over, nou, de dominee heeft het toch wel weer goed gezegd. En dan heeft hij gesproken over de hel, waar velen in zullen belanden, waar nooit meer een einde aan komt. En dan vervolgens, schenk nog een kopje koffie in. Of wil jij een wijntje? En vervolgens gaan we het hebben over de voetbalwedstrijd en zo. Sorry, maar dan ben je toch verhard? Dat is toch verharding? Of je neemt niet serieus wat je gehoord hebt. Ja, ik weet niet hoe ik het moet interpreteren. Dat maakt me niet uit. Het is gewoon een leugen, punt. Ja, het is een leugen. En het geweten is dicht. Het is, ja, deze leer is daar wel een heel expliciet voorbeeld van. Maar moet je je voorstellen, heb je zo'n blijde boodschap. Van een God die de hele schepping op het oog heeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. En wat heeft men ervan gemaakt? Precies het tegendeel. Ik vind het afschuwelijk. Ja, afschuwelijk. Maar de andere kant is, het is voorzegd. Paulus heeft gezegd, dit gaat gebeuren. De gezonde leer zullen ze niet sparen. Men zal afstand gaan nemen van het geloof. Onder een mooie vlag, mooie etiketten, strikt eromheen enzovoort. Maar het is gewoon, ja, laat ik dat woord nou niet gebruiken, maar het is vreselijk. Nou, houd daar maar op. Er kwam trouwens nog iets bij. Het is wel heel frappant. Waar Paulus het ook mee in verband brengt. Want wat er in diezelfde tijd was waar ik het zojuist over had. In Nicea al eigenlijk daarvoor. Toen kreeg je een geestelijke stand. Hè, de geestelijken, de klerus heet dat dan. En de leken. En een instituut. En degene die geestelijk waren. Hè, die... Ik weet niet precies wanneer het verplichte celibaat zeg maar is ingesteld. Maar in diezelfde tijd kwamen daar leringen op. Van het verplichte celibaat. En in ieder geval het huwelijk verhinderen. Ik heb ook dit trouwens gecursiveerd. Er staat in de NBG-vertaling verbieden. In deze interlineair. Ook als je het woord zelf bekijkt. Pak een concordantie waar dit Griekse woord gebruikt wordt. Deze stroomcode wordt meestal vertaald met verhinderen of beletten. Dus niet per se verbieden, maar meer... Kijk het maar eens na. En er ontstond namelijk na het heengaan van de apostelen, in die latere tijden dus, ontwikkelde zich een leer van ascese. U kent het woord. Ascese wil dus zeggen dat je afstand doet van... Ja, van genot, van de mooie dingen, zeg maar, van het leven. En dat kon. En in feite kwam het erop neer, het natuurlijke, alles wat God gemaakt heeft, de natuur, dan in het bijzonder seksualiteit, wat toch in de sfeer van het huwelijk beleefd wordt, hè, man en vrouw die één vlees worden, maar ook genot van, in het algemeen, van eten en drinken, plezier. Dat kwam in een kwaad daglicht te staan. En zeker de geestelijkheid, die zou daar boven verheven zijn. En het kwam in een kwaad daglicht te staan, zodat het huwelijk eigenlijk... men zei ook bijvoorbeeld, dat zou Augustinus, dat was trouwens ook in diezelfde tijd, iets later geloof ik. Maar toen kreeg je, die zei van dat seksualiteit, dat is een noodzakelijk kwaad. Dus hij erkende nog wel de noodzaak, maar het was een kwaad. Dus het zit eigenlijk al in de hele christelijke leer ingebakken, in de orthodoxe leer, zo moet ik het zeggen, zit het ingebakken, de afkeer gewoon van de natuur, het natuurlijke, van genieten, van God die de dingen, de schepping heeft gemaakt. Maar er was, dat spastische gedoe, dat is van een hele oude datum. De afkeer van het natuur, en dat kwam ook. Men zei bijvoorbeeld ook, dat zegt de orthodoxie nu nog steeds, dat de menselijke natuur verdorven is. Dat zult u in de Bijbel nooit zo vinden. Weet, de natuur is niet zondig. Het tegennatuurlijke, dat is zondig. Trouwens, nu, ja, wil ik daar nu nog op ingaan. Nu krijg je via een andere route, zitten ze inderdaad ook weer het tegennatuurlijke te promoten. Moet ik dat toelichten? Over LHBT, maar daar gaan we het nu maar niet over. Dat is ook tegennatuurlijk trouwens. Maar goed, de menselijke natuur en trouwens het vlees. Ik weet bijvoorbeeld dat, ik geloof in het doopformulier wordt er gezegd van dat wij de strijd ons hele leven aangaan tegen het vlees. Want het vlees, dat is eigenlijk, dat is iets wat negatief is. Paulus zegt, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Natuurlijk, het gaat er niet om dat het vlees, dat leidend zou zijn. Maar het vlees is niet zonde. Het woord is vlees geworden. Dat is in de schrift, kent die hele, zoals dat met een deftig woord heet, die connotatie, die link die men legt tussen zonde en de natuur, de menselijke natuur en het vlees. Dat is zo onbijbels, maar dat gaat al terug tot in die eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. En toen kreeg je dus inderdaad die sfeer van ascese, dat ook de mens hindert dan om nog überhaupt te willen trouwen. Het zijn struikelblokken, om met een goed geweten van de dingen te genieten. Wij denken dat dat vroom is. Waarom? Omdat we geïndoctrineerd zijn door de orthodoxie. Want het is niet vroom, ik durf zelfs te zeggen, het is demonisch. De hele achtergrond is demonisch. Want Paulus geeft deze voorbeeld, het huwelijk verhinderen. En dan krijg je ook nog het genot van spijzen. Maar ook dat de geestelijke elite is boven deze dingen verheven. Over hypocrisie gesproken trouwens. De geestelijkheid mag niet trouwen. Dat is allemaal van het vlees. En ondertussen weten we allemaal. Ik bedoel, de laatste halve eeuw. Het is toch eigenlijk jaar in jaar uit dat schandalen aan het licht komen. Doordat de geestelijkheid die boven de seksualiteit verheven is, dat ze dat dan blijkt dat ze de kat in het donker knijpen. Hoe zeggen we dat? Schijnheiligheid. Dat is hypocriet. Men denkt, men verkoopt het zo van, dat staan wij boven, daar hebben wij niks mee te maken. En het blijkt gewoon, de een naar de andere lijk komt uit de kast. Maar dat zit erin gebakken. Men het huwelijk verbieden of eigenlijk verhinderen en ook daarmee het genot van spijzen. Het is allemaal het broertje en zusje. Die afkeer van gewoon de natuur, het natuurlijke. Het genot van spijzen, wat dacht je van verplichte vastendagen? Dat is toen allemaal in die tijd gebeurd. Na het heengaan van de apostelen kwam dat. En later is dan echt in decreten ook daar ook zo vastgelegd. Ik noem Aswoensdag, Goede Vrijdag, maar ook vrijdags geen vlees. Ja, en dat is ook een mooi voorbeeld van hypocrisie trouwens. Want dan krijg je voor de vastentijd, de 40 dagen, heb je het carnaval. Carnaval, dat is, daar zit je, carn, daar zit, dat is vlees, hè. Carnaval betekent letterlijk afscheid van vlees. En hoe... Daarin, men neemt afscheid van vlees, want in de 40 dagen tijd mag men geen vlees eten. En dan worden de bloemetjes natuurlijk eventjes goed buiten gezet. Het is één groot festijn, maar het is een festijn van losbandigheid. Dat algemeen heeft carnaval toch, daar zeg ik toch niks mis mee, te veel mee. Carnaval heeft wereldwijd de reputatie een feest, festijn van losbandigheid te zijn. Terwijl het nu juist, ook in de katholieken, die hele wereld waar dat dan speelt, waar dat gepromoot wordt, ook daar is het losbandigheid. Je ziet, het is zo, het is hypocriet. Het zijn twee werelden. Aan de ene kant vroom zich zo voordoen in een geestelijke setting en in ondertussen dat men in het gewone leven van maandag tot en met zaterdag, zal ik maar zeggen, dat men dan zo doet. Ja, en wat Paulus daar tegenover zet is, ja, als hij zegt van ja, die dingen zullen zich gaan voordoen in de christenheid, afstand nemen van het geloof, hypocrisie van leugenachtige woorden, demonie introduceert men, maar men doet het vroom voor, verheven boven de natuur, maar het is hypocriet. En wat er eigenlijk achter zit, en dat is wat hij dan zegt in vers 3, welke God toch geschapen heeft. Hè? God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Het is het drijvende principe in heel de levende natuur van mannelijk en vrouwelijk dat tot elkaar aangetrokken is. Dat is een wonderlijk, een godswonder. En het loutere idee dat dat eigenlijk iets kwaad zou zijn, of noodzakelijk kwaad, of dat is God blameren. Dat is de schepper van hemel en aarde die de natuur zo heeft uitgedacht. In een kwaad daglicht stellen. Want dat is feitelijk wat men doet. God maakt men verdacht. De schepper die de dingen zo bedacht heeft, wordt op deze manier beschuldigd. En wat het ook dan betekent, men is bang voor God en bang ook voor het eigen lijf. Angst wordt op deze wijze ook geactiveerd. Hè. Voor het natuurlijke, voor God. Natuurlijk, God is te vrezen, jazeker. Maar niet iemand die je niet kunt vertrouwen, omdat als je geen keuze voor hem maakt, dat het eindeloos mis is. Je kunt hem. God is te vrezen omdat hij de God is die je werkelijk kunt vertrouwen, die werkelijk doet wat hij zegt en bij wie je altijd terecht kunt. En die nooit laat varen dat wat hij gecreëerd heeft. Dus die angst en die ascese, die afkeer van het natuurlijke en van de schepper, dat is dus echt afstaan van het geloof. En deze God heeft ze geschapen, staat er, om met dankzegging te worden gedragen. Dat is het precies tegenovergestelde. God heeft die dingen gemaakt. Ja, waarom? Nou, om te worden geconsumeerd, om het zo te zeggen. Om te worden aanvaard in dankzegging. Ja, want wie in geloof beseft, hè, staat hier ook, om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot besef van waarheid zijn gekomen. De waarheid. Want wie in geloof beseft, besef heeft van de waarheid, namelijk dat God de schepper is, die zal dan dankbaar gebruik maken van wat hij gecreëerd heeft en bedacht heeft. Dat is logisch. Kijk, ik vind het zo mooi om te benadrukken hoe God de oorsprong is van de natuur. En van al zijn creaties. Hij is degene die aan het begin staat. En hij is ook degene die het draagt. En hij is degene die het allemaal tot een goed einde brengt. Als je met dat besef van God leeft, dan ga je hem danken. In alles. Gewoon in je hele leven. Alles is toch van hem? Het is niet zo van, de aarde is des Heren en alles wat daarin is. We hoeven niet te zeggen, is dat wel van hem? Alles is van hem. Dat ook dat angstvallige van, zou dat niet van de duivel wezen en dergelijke. Dat is juist wat de duivel je graag wil wijsmaken, dat er iets van hem is. Dat is helemaal niet zo. Om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot besef van de waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, dat is goed. En niets daarvan is verwerpelijk. Zo, punt. Hij heeft dat gemaakt. Hij is de creator en uiteraard, even voor de goede orde, betekent niet dat alles daarmee dus ook geschikt is voor consumptie. Want dat is niet zo, die zou ik u ook niet willen aanbevelen. Maar het is wel zo dat alles wat God gemaakt heeft, voortreffelijk is op zijn tijd en wijze. Met dank aan Prediker 3 vers 11 waar dat zo staat. God heeft alles gecreëerd. Hij is de bedenker en de maker van alles. En in dat is zijn domein. Het is niet het domein van de slang. Nee, het is het domein van de Heer. En in dat domein leven wij en danken wij hem voor alles. En dat is ook precies de bedoeling, want er staat ook bij. Niets daarvan is verwerpelijk. Als het met dankzegging aanvaard wordt, want het idee is. De eerste keer trouwens dat we een samenkomst hier dit jaar hadden, dat ging over zegen. Herinneren ze zich dat nog? Nee? Dan heeft het niet zoveel indruk gemaakt, denk ik. Oké. Een van de dingen die ik toen ook naar voren bracht is, in het Bijbelse principe is dat iets dankzeggend gezegend wordt. in de zegen is gelegen in het feit dat je hem dankt. Een gezegende maaltijd is niet per se een maaltijd die lekker is. Een gezegende voetbalwedstrijd is niet per se een voetbalwedstrijd waarin je gewonnen hebt. Dat is dat waar je hem voor dankt. Alles verandert in een zegen ook op het moment dat je hem daarvoor dankt. Je weet dat het komt van hem. En het grote geheim daarvan is dat zelfs het kwade dan een zegen kan worden. Als je weet dat hij alles ten goede keert en van elke min een plus maakt. Ja, de zegen is gelegen in de dankzegging. En degene die er toen niet bij waren, de eerste zondag van januari, die moeten deze teksten nog maar eens even nalezen. Daar vind je dat perfect gewoon ook de bonnetjes erbij, om zo te zeggen. Want staat er, het wordt, de dingen die God geschapen heeft, ze worden geheiligd door het woord Gods en door gebed. Ik heb destijds, ik weet het nog heel goed, toen werd dit vers ook aangevoerd als reden. Ik vond hem wel leuk hoor, gevonden, maar hij klopt niet. Maar dat bij de maaltijd gebeden wordt en een stukje uit de Bijbel gelezen wordt. Het idee was van, ja, die maaltijd wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed. Dus we lezen een stukje uit de Bijbel en we bidden eerst. En als het dan gesmaakt heeft, een dankje ervoor. Nou ja. Maar dat is natuurlijk hier niet het idee. Hè? De dingen worden geheiligd door het woord Gods. Dat wil zeggen, God die zegt zelf dat al wat hij gemaakt heeft voortreffelijk is. Dat is zijn woord. Het wordt geheiligd door Gods woord en geheiligd doordat wij het op zijn woord hem daarvoor dankzeggen. En zo wordt het geheiligd. Hij heeft gesproken en wij erkennen het in dankbaarheid. En zo wordt het geheiligd door het woord Gods en door gebed. En zegt Paulus er dan ook bij, als gij deze dingen, de broeders, voorhoudt, deze dingen, hè, gewoon, ik denk in ieder geval het direct voorafgaande, maar gewoon in het algemeen. Als gij deze dingen de broeders voorhoudt, zult ge een voortreffelijk dienaar van Christus Jezus zijn. Ja, dat vind ik zo geweldig. Als je zo'n brief ook van Timotheus leest, ik ben er juist de laatste maanden erg intensief mee bezig, als ik dat dan zo vers voor vers bespreek op mijn website ook. Het geweldige daarvan is dat op elke bladzijde spat het ervan af. Hoe geweldig dat goede bericht is wat Paulus had toevertrouwd gekregen en wat hij gerouwd heeft, wat hij onderwezen heeft. En de rijkdom daarvan, we hebben er nog geen notie van. Nou, als je daar kennis van neemt, en Timotheus wordt er eigenlijk ook voorgehouden of wordt aanbevolen, zegt van nou, geef dit nou ook gewoon aan de broeders hoor. Hij zegt, dan zul je ook een voortreffelijk dienaar van Christus Jezus zijn. En wel onderlegd in de woorden van geloof. Niet in die leugenwoorden, maar in de woorden van geloof. Dat wat hij heeft onderwezen. En dat onderlegd, dat is dat Griekse woord mag u weer vergeten, maar dat betekent eigenlijk, dat betekent zoiets als voeden met. Een voedingsbodem. Dus je vindt een voedingsbodem in de woorden van geloof. Je wordt, andere vertalingen zeggen ook, je wordt opgekweekt. Zoals een kweker, ja, die heeft een plantje of zo, die dat in een bepaald substraat, hè, en dan in de grond of zo. En dat krijgt voeding. En van onder, hè, water, zouten, licht, et cetera, lucht. En het wordt gevoed. En zo zouden we gevoed worden, hè, in de woorden van geloof. In de woorden van de schrift. En in de goede leer. De gezonde leer. Waarvan Paulus dan zegt tegen Timotheus. Jij, waar jij acht op hebt gegeven. Jij nagevolgd zijt. En zo, zoals een plant gezonde voeding krijgt. En zo ook groeit. Vitaal blijft. En ook weerstand opbouwt. Dat is de enige manier. En ik denk ook, en daarmee wil ik ook afsluiten vanmiddag. ik heb niet erg aardig positief gesproken over de christenheid. Excuus. Maar ik kan niet anders dan het zo doorgeven, want Paulus heeft er gewoon 20 eeuwen geleden al voor gewaarschuwd dat het zo zou gaan. En wij stellen nu inderdaad vast, dat is gewoon bevestiging. Als je de boodschap mag kennen, als je ogen daarvoor geopend zijn, van de geweldige rijkdom die hij mocht uitdragen, wauw, geweldig. Maar, ja, vertel het maar eens een keertje. Je loopt tegen de muur aan. Men verdraagt het niet, men wil het niet horen, maar hoe blijf je dan, en dat is het punt natuurlijk, hoe blijf je positief, dan toch positief, ondanks die weerstand, ondanks die afkeer, ondanks ook het isolement, want dat is eigen dan daaraan. Hè? Want op het moment dat jij dingen vertelt die zo haak staan op wat men zegt, ja, dan kom je toch eenzaam te staan. Ik wil het niet overdrijven, maar dat is wel zo. En je ontmoet afkeer. Nou, dan is het zo belangrijk. Juist, iedere keer weer. Tel elke dag je te voeden met die gezonde woorden, met het licht en met de lucht en met het water. Kortom, alles wat echte voedingswaarde heeft, dat wat hij als apostel en leermeester heeft mogen doorgeven. Ja, dat is die gezond, dat is echt gezonde leer. Dat is vitaliserend. En dat geeft ook weerstand. Het behoedt je ook.
Dat bouwt weerstand op.
Ja. Hoe heet gij?
Weerstand.
Ja. Ja. Dubbele zelfs.
Heel leuk, hè?
Ja, maar jouw vader heet de dubbele,
ja,
toch?
Ja.
Ja, dat is weerstand. Mooi. Sterk, krachtig, vitaal, gezond, groeiend, bloeiend. Nou, dat is wat de woorden van geloof ons allemaal geven. En de wereld om ons heen, ook de religieuze wereld, daarvan moeten we het in ieder geval niet hebben. Wees daarop bedacht. Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag?